Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vorige week openen wij het seizoen met de Mexicaanse ambassadeur. Maar in de gehele zomer is er natuurlijk een hoop gebeurd, geopolitiek gezien. Vandaag gaan wij aan de hand van korte afleveringen stilstaan bij afgelopen zomer en we starten met Bangladesh. Rajiv, afgelopen zomer heeft er een coup plaatsgevonden in Bangladesh nadat er eerder dit jaar al verkiezingen zijn geweest waar Hasina als winnaar uit de strijd kwam. Zou je meer kunnen vertellen over wat er afgelopen zomer is gebeurd in Bangladesh?
Ja, wat er gebeurde, als ik het kort kan samenvatten, want er is veel gebeurd, is dat studenten gingen protesteren. In eerste instantie omdat ze het oneens waren over een nieuw quotabeleid. Het was niet eens een quotabeleid dat door de regering was geïmplementeerd, maar er was een rechtszaak en de rechter had aangegeven dat bijvoorbeeld een bepaald percentage van de overheidsbanen voor een groep gereserveerd zouden moeten worden. En wie of waaruit bestaat deze groep? Dat waren mensen waarvan hun ouders of grootouders hadden gevochten voor de onafhankelijkheid van Bangladesh. Nou, dat de strijders banen kregen, overheidsbanen, valt misschien wat voor te zeggen. Dat misschien zelfs de kinderen van deze onafhankelijkheidsstrijders banen krijgen. Oké, daar kan je wat meer over gaan discussiëren. Maar dat het zelfs doorgaat dat ook de kleinkinderen van onafhankelijkheidsstrijders recht hadden op bepaalde overheidsbanen. Ja, dat waren voor veel studenten a bridge too far. Ze hadden zoiets van, mensen moeten worden aangenomen op basis van merit, dus op basis van wat ze kunnen. En ja, je hebt natuurlijk ook een grote werkloosheidspercentage, vooral onder opgeleide jongeren in Bangladesh. En die gingen dus massaal de straat op. Nou, dan gebeuren er heel veel dingetjes. En na een aantal maanden zie je dat uiteindelijk het leger de macht grijpt. En eigenlijk Sheikh Hasina 45 minuten gaf om eigenlijk weg te gaan en te vluchten van Bangladesh. Want de groep De Menigte, die zouden eigenlijk haar huis bestormen. En dat is eigenlijk wat er is gebeurd. En heeft het leger de macht gegrepen.
Oké, dus
Zaman Ul Wakker, dat is de leider van het Bengaalse leger, die heeft eigenlijk de macht gegrepen en heeft aangegeven dat ze een interimregering gaan vormen.
Oké, dus de Awami League onder leiding van Hasina was aan de macht. En zij wilden een bepaald kwotumbeleid doorvoeren waarmee mensen die afstammen van de onafhankelijkheidsstrijders begin jaren 70, want toen werd natuurlijk Bangladesh opgericht en onafhankelijk van Pakistan, meer banen zouden krijgen bij de overheid. En vanaf het moment dat dat bekend werd, zijn er grootschalige protesten ontstaan. Kun jij vertellen wat de rol van de oppositie is geweest in deze protesten? Want er was natuurlijk al een heel erg sterke strijd tussen de Awami League aan de ene kant en de oppositie.
Ja, er zijn eigenlijk twee verhalen die parallel lopen. Het eerste verhaal is dat de oppositie geen rol hierin hebben gespeeld, want de Jamiat al-Islami, dat was een partij, een radicaal islamistische partij, die was al verboden. En dan heb je de BNP, de Bengaals Nationalistische Partij.
Is de meest vooraanstaande oppositiepartij.
Meest vooraanstaande oppositiepartij van Khaleda Zia. Ik zou zeggen, luister die podcast terug. Nou, die was niet verboden, maar die waren wel flink onder druk. En er is dus echt het narratief dat dit een protest was dat vanuit de studenten kwam en een soort apolitisch was. Dus het was eerst gericht op het tegengaan van de quota's, wat overigens niet door de regering werd ingevoerd, maar de rechter die had het geordend. En uiteindelijk was er sprake van een spillover effect naar dat studenten zeiden van nee, we willen Sheikh Hasina weg hebben. Ze regeert als een dictator, ze doet niet voldoende voor de bevolking. En we willen dat Bangladesh weer een democratie wordt. En dat daarna, op het moment dat zij wegvlucht en het leger de macht overneemt, dat daarna eigenlijk het leger al die oppositiepartijen uitnodigt om deel te nemen aan zo'n interimregering onder leiding van Mohammed Yunus.
Dat is het eerste narratief.
Het tweede narratief wat we zien, online, wat ook in India veel besproken was, is dat er eigenlijk wel sprake is geweest van een staatsgreep, waarbij het is dan niet zozeer dat de echte oppositieleden een staatsgreep hebben gepleegd, maar meer het leger. En via zo'n staatsgreep dat eigenlijk het leger de oppositieleden meer de ruimte geeft om eigenlijk te regeren. En dat zie je ook nadat het staatsgreep werd gepleegd. Had Wakker, de commandant, aangegeven, we gaan een gesprek voeren met alle partijen om een interimregering te vormen. Maar Awami League was er niet bij. Er was niet uitgenodigd, ze waren niet bij. In de tussentijd werden Awami League leden door heel Bangladesh aangevallen, werden hun huizen in brand gestoken. Ook heel veel hindoes hadden het zwaar te verduren. Hun huizen werden in brand gestoken met het idee dat zij voornamelijk de Awami League steunden, omdat het een heel seculiere partij was. En inderdaad, de Awami League had ook een aantal hindoes als lid. Dat was een beetje dus het tweede narratief. Dus eigenlijk dat er een staatsgreep is gepleegd om de Awami League uit te schakelen, zodat de oppositieleden weer het voor het zeggen hebben. En eigenlijk ook oppositieleden die wat meer op de stoel zitten van Amerika en het Pakistan. En eigenlijk zo de Awami-lid naar achter hebben weten te drukken. Die wat meer hechtere contacten hadden met India en met China.
Oké, dus
dat zijn de twee narratieven.
Een apolitieke protest. Een apolitiek protest vanuit de studentenbeweging. Die uiteindelijk is ontaard in een machtswisseling. En het tweede narratief is eigenlijk dat er een staatsgreep is geweest waar het leger achter zat. En die heeft heel doelbewust de oppositie de kans gegeven om de macht te grijpen. Je gaf daarbij ook aan, en daar wil ik het dan nu verder over hebben, de geopolitiek eigenlijk van deze coup, dat er ook wellicht buitenlandse partijen betrokken zouden zijn. En de Awami-lig en Hasina hadden natuurlijk hechtere contacten met name India, maar ook in mindere mate met China. En in Indiase media zie je veel genoemd worden dat eigenlijk Amerika hierachter zit.
Ja.
Dat zij afgelopen jaren al voor een machtsgreep hebben gezorgd in Pakistan, waar nu natuurlijk Sharif aan de macht is in plaats van Imran Khan. En dat dat nu ook in Bangladesh is gebeurd.
Dus wat we,
zou je meer hierover kunnen vertellen?
Ja, dus wat we in ook Pakistan zagen, Imran Khan, is even wel belangrijk om kort te benoemen. Die was meer een China-kan. En dan zie je dat er een staatsgreep is gepleegd, waardoor er een regime is dat meer neigt naar Amerika. Of neigt te zijn gewoon pro-Amerika. Nou, in Bangladesh is hetzelfde het geval. En dat is ook iets wat Sheikh Hasina maanden geleden had gewaarschuwd. Echt maanden geleden, voordat er überhaupt nog protesten waren, ten tijde van de verkiezingen, had Sheikh Hasina aangegeven dat er mannen kwamen, blanke mannen in pak. Nou, ze had niet specifiek gezegd van welk land, maar die hadden aangegeven dat ze graag een eilandje willen hebben voor de kust van Bangladesh, waar ze een militair-industrieel, geen complex, maar
basis.
Een militair basis wilden bouwen. Zodat ze vanuit die basis eigenlijk aan power projection kunnen doen. Nederlands power projectie.
Machtsuitoefening
zowel naar India als China als Burma en Zuidoost-Azië. En ook had die persoon aangegeven dat als je dat doet, dan zullen we ervoor zorgen dat de verkiezingen vlekkeloos zullen verlopen. Zo niet, dan zullen er problemen ontstaan. Nou, dat heeft Sheikh Hasina zelf gezegd, dus niet random iemand op YouTube of zo. Nou, we zien dus maanden later dat er een staatsgreep heeft plaatsgevonden, dat Sheikh Hasina weg moest. Dat er een regering, Mohammed Yunus, is gekomen die sterk geneigd is naar Pakistan, maar ook naar het westen toe, naar Amerika toe. En dat er echt het beeld is van, het zal misschien niet gelijk gebeuren, enkele maanden, misschien jaren, maar dat eilandje, St. Martin's Island heet het overigens, daar zal binnenkort een Amerikaanse militaire basis worden gebouwd.
Helder. En, dus eigenlijk als opvolging van het tweede narratief, de tweede verklaring, is zo dat er ook nog een geopolitiek van deze coup is. En die stelt eigenlijk dat misschien buitenlandse mogendheden, met name de Pakistanse en Amerikaanse, hier wellicht mee te maken hebben gehad.
Alle Amerikaanse.
Vooral de Amerikaanse dan natuurlijk, de belangrijkste partij hierin. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat er een eiland voor Bangladesh, St. Martins, uiteindelijk opengesteld zou worden voor een militaire basis van de Verenigde Staten. Die daarmee eigenlijk een sterkere militaire poot zou krijgen in deze regio. Wat natuurlijk cruciaal is in de Indische Oceaan. En om eigenlijk ook China misschien wel in te dammen.
Precies.
Dan wil ik gelijk even naar de volgende stap gaan. Wat zijn nu de geopolitieke gevolgen voor de relatie tussen Bangladesh aan de ene kant, India aan de andere kant, China en de Verenigde Staten?
Je ziet dat de relaties tussen India en Bangladesh bijna met de dag aan het verslechteren zijn. Onder Sheikh Hasina, Awami-lig en India waren er uitstekende banden. En je ziet dat er steeds meer sprake is van een krimmige sfeer. Ook de uitspraken die worden gedaan, ook met name Mohammed Yunus, die aan India aangaf van jullie moeten ervoor zorgen dat Sheikh Hasina haar mond houdt en geen uitspraken doet. En jullie moeten wachten totdat wij een order geven dat jullie haar weer naar ons gaan uitleveren. En we verwachten ook dat jullie dat ook gaan doen. Dat ik zag vandaag overigens nog in het nieuws, dat er steeds meer stemmen zijn in Bangladesh die aangeven dat er een verdrag moet worden gesloten met Pakistan. Onder andere een nucleair verdrag. Dat betekent niet dat er gelijk nucleaire wapens komen, maar eerder uitwisseling van kennis. Je ziet dat een delegatie van Pakistan die ook in Bangladesh is. Nou, dan weet je dat het niet de goede voet staat met India. Met China. Daarvan heeft ook de nieuwe interimregering aangegeven dat ze alle contracten, bestaande infrastructuurcontracten, met Chinese en Indiase bedrijven zullen heroverwegen. We zullen zien in de toekomst wat dat precies betekent. Dus ja, het is inderdaad, de relaties staan nu wel wat meer op scherp. Vooral tussen India en Bangladesh. En ook vanwege het feit dat er nogmaals in Bangladesh werden veel Awami-lig leden vervolgd. Zowel hindoes als moslims. Maar je ziet ook dat los van dat er ook radicale moslims waren die eigendommen van Hindoes in brand staken. En ja, zodra de Indiase regering of minister Jaishankar, minister van Buitenlandse Zaken van India, daar wat over zei, dat het tot geïrriteerde reacties leidde vanuit Mohammed Yunus en de rest van zijn kabinet.
Helder, dus de sfeer tussen India en Bangladesh die is sterk verslechterd. Er is in de Indiase media natuurlijk ook heel veel verdachtmaking van de Verenigde Staten die hierachter zit. Ja. Zou je meer kunnen vertellen over de relatie tussen India en de Verenigde Staten als gevolg van deze coup?
Ja, dat is heel interessant om te zien. Want ik kan me nog herinneren dat een paar podcasten geleden, een paar maanden geleden, dat we nog zeiden, ja, de relaties tussen India en Amerika zijn eigenlijk aan de beterende hand. Een soort haat-liefdeverhouding.
Maar je ziet dat sterk beteren. Er was een opwaartse trend.
Er was een opwaartse trend. Maar je ziet nu wel heel sterk, althans de media die ik volg, de Indiase media, best wel de brede media, dat er het gevoel is van, nee, de Amerikanen die zijn echt wel bezig met het schenden van nationale integriteit. Dus je ziet ook dat daar het beeld is van, nou, waarschijnlijk is Amerika toch niet zo'n grote vriend als wat we hadden gehoopt. En dat zie je in meerdere opzichten. We kunnen een volgende andere podcast over hebben, maar in Bangladesh, nou, in Pakistan hebben ze ook een staatsgreep gezien. Ook subnational diplomacy, dus dat Amerikaanse diplomaten in India met lokale leiders praten die het niet zo hebben met Modi. Of die eerder juist separatistische uitingen hadden gedaan. Nou, dat soort zaken zorgt voor verdachtmakingen. En dat is in het geopolitiek. Je kan zaken niet zozeer echt hard maken. Het is geen harde wetenschap. Maar je ziet wel steeds meer van die puzzelstukjes die er beginnen te ontstaan.
We zien steeds meer puzzelstukjes. Dat er een gebroeierde relatie gaat ontstaan tussen de Verenigde Staten aan de ene kant en India aan de andere kant. En dat geeft wellicht ook ruimte aan China en Rusland op dit moment. Hoe het ook zij, op dit moment heeft die coup plaatsgevonden en is Yunus aan de macht. Dit is eigenlijk het eerste deel van onze terugblik op afgelopen zomer, de zomer 2024. Blijf luisteren naar de komende afleveringen. Daar zullen we de rest van de zomer nog bespreken. En blijf afscheid nemen van je ongeïnformeerde zelf.